Pinksteren, dat is mijn favoriete christelijke feest. Ik hou het meest van dit feest waar we elk jaar weer bij stil mogen staan. En dat komt niet omdat ik als evangelicaal christen zo van de geest hou. Dat doe ik trouwens wel, maar het is niet wat dit feest zo belangrijk maakt. Het is niet de grote conferentie opwekking waar we vanmiddag nog naartoe gaan in Biddinghuizen, waar wel 60.000 mensen ongeveer met elkaar zingen en naar preken luisteren. Dat is ongeveer hoe die conferentie werkt. Maar ik hou van Pinksteren omdat het feest is van de kerk. De geboorte van de eerste gemeente. Pinksteren is eigenlijk een soort van de verjaardag van de kerk. Dus het is heel gepast dat er ook getrakteerd wordt. Om een andere reden, maar er wordt getrakteerd. Dat is mooi. Nou, de meeste van jullie die kennen mij ondertussen wel een beetje. En jullie weten waarschijnlijk ook dat ik wel vaak worstel met de kerk. Over wat mijn rol is, wat mijn plek daarin is. Ik worstel vaak met een heleboel dogmatiek. Met platte preken vaak in kerken die in mijn optiek niet altijd recht doen aan wat het evangelie ons leert. Of hoe Jezus ons heeft voorgeleefd. Ik vind vaak dat er een verhaal van wij en zij is. Of dat er mensen buitengesloten worden. Tegenover het verhaal waarvan ik denk dat iedereen erbij mag horen. En inclusief gedacht wordt. Ik vind de kerk ingewikkeld. En toch hou ik zo enorm veel van de kerk. En dat, die liefde, dat is eigenlijk grotendeels misschien wel hier, ik weet niet of het hier ontstaan is, maar ik denk wel hier in mijn periode dat ik stage liep in Elim, is dat hersteld. De liefde die ik had voor de kerk. Omdat de boodschap waar ik het vanmorgen over wil hebben, de boodschap van Pinksteren, volgens mij zit dat al in het DNA van deze gemeente. Waar Pinksteren om draait, dat gebeurt hier al. En dat maakt het meteen ook heel erg spannend, want waar ik het dan over wil hebben is misschien wel een boodschap waarvan jullie zeggen, ach, dat doen we al lang, dat is heel normaal voor ons. En toch hoop ik dat door het te benoemen, om er met elkaar over te hebben, dat het opnieuw weer even in het centrum gezet wordt, dat opnieuw weer even met elkaar gevoeld wordt hoe waardevol en belangrijk het is en hoe wat voor uitwerking het ook kan hebben. De boodschap van Pinksteren die heb ik samengevat in twee woorden. En dat is elkaar verstaan. Dat is volgens mij de boodschap van Pinksteren. Elkaar verstaan. Voor het Pinksterverhaal, heel ver daarvoor, al in Genesis 11 wordt geschreven dat alle mensen op aarde één taal spraken. En ze woonden bij elkaar. En de mensen wilden ook niet uit elkaar. Dus ze begonnen een hele hoge toren te bouwen. Die kennen wij als de Toren van Babel. En die toren, daarvan zeiden ze, als we die nou bouwen, dan hoeven we ook niet uit elkaar. Kunnen we altijd bij elkaar blijven. En het verhaal in Genesis 11, die vertelt dat God naar beneden komt, op aarde rondkijkt en ziet wat de mens aan het bouwen is. En denkt, dit is nog maar het begin. Dit is het begin van dingen die gaan gebeuren en zometeen is het niet meer te stoppen. Ze zullen goddelijk, bijna goddelijk zijn. En God kiest ervoor om dat te stoppen. En dat doet hij door verwarring te brengen, staat er. Verwarring te brengen. En hij zorgt dat mensen verschillende talen gaan spreken, zich verspreiden over de aarde en dus aparte volken en culturen vormen. God creëerde daar diversiteit. En de mens maakte er een potje van. Maakte er echt een puinzooi van. En dat zien we eigenlijk in de hele Bijbel, zien we die puinzooi. Oorlog, conflict, wij zijn beter dan de ander. Je ziet constant dat het ene volk het andere volk ten slaaf maakt, het volk uitmoordt. En dat gebeurt allebei de kanten op. Je ziet dat Israël slaaf gemaakt wordt, maar je ziet ook dat Israël slaven maakt. Je ziet dat in Israël, dat dit geprobeerd wordt vernietigd te worden, maar ook dat Israël andere landen vernietigt. Het gebeurt constant. Conflict, oorlog, strijd. Dat is de wereld voor Pinksteren. Mensen kunnen elkaar niet verstaan. Vinden zichzelf beter, vinden zichzelf meer waardevol, vinden zichzelf de machthebber. En dat zien we misschien wel ten volste op het moment dat Pinksteren echt aanbreekt. Dan is het Romeinse Rijk bijna op zijn grootst. Nog niet helemaal, maar het Romeinse Rijk is dan enorme machthebber. De wereld zoals die toen bekend was, dat was het Romeinse Rijk. Dat was de wereld. En dat was dus een land, of Rome, Italië, die nam steeds meer land in en iedereen moest zich houden aan hun wetten, aan hun gebruiken. En ze probeerden wel een beetje te zorgen dat alle landen hun eigen gebruiken een beetje mochten hebben, maar dat werd zeer beperkt. En op die dag van Pinksteren, dan zien we dus dat allerlei Joden als pelgrims naar Jeruzalem gekomen zijn. Dat zijn veel Joden vanuit het Romeinse Rijk. Er zijn ook een paar van buiten het Romeinse Rijk. Er is een hele lijst die ik net voorgelezen heb met landen. Die lijst die begint zeg maar in het oosten. Dit is voor jullie het oosten. En die gaat naar het westen toe. En van het noord naar het zuid beschrijft die landen. En er zijn drie landen die genoemd worden die aan de grens van het Romeinse Rijk liggen. Aan de buitenkant ervan. En wat er hier geïllustreerd wordt is dat de hele wereld op die dag vertegenwoordigd is symbolisch in Jeruzalem. Allemaal Joden die eigenlijk opgegroeid zijn buiten Jeruzalem, buiten Israël, die dus de talen van al die landen spreken, de culturen van die landen ook deels bezitten. Uit culturen komen die allemaal hun eigen godsdiensten hebben. En dat zal ook invloed gehad hebben op hoe die Joden die daar waren hun godsdienst beoefenden. En op dat moment wordt de geest uitgestort over de leerlingen en de discipelen van Jezus. En dat gebeurt met heel veel bombardie. Dat is met grote tekenen. Het is als een windvlaag wordt er gehoord. En er ontstaat vuur. En dat zijn twee tekenen die eigenlijk de komst van de geest aangeven. Wind. Dat het woord voor wind is zowel in het Grieks als in het Hebreeuws, is daar één woord voor, maar dat is hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor geest. Je hebt het Hebreeuwse woord ruach, je hebt het Griekse woord pneuma, en allebei die woorden die kunnen eigenlijk in drie andere woorden vertaald worden naar het Nederlands. Dat is wind, adem en geest. Wind, adem en geest. Dus zodra er geschreven wordt, er is een hevige windvlaag, wordt gehoord, zou het ook kunnen vertaald worden als er wordt een hevige adem gehoord. Of er wordt een hevige geest gehoord. En de context van waar het in staat, bepaalt altijd welk van deze drie woorden het eigenlijk is. Dus er wordt hier gezegd, er wordt een hevige windvlaag gehoord. Maar dat wijst dus al op die geest die in aankomst is, die er eigenlijk al is. Het vuur is een teken wat in het Oude Testament ook veel voorkomt. We denken misschien wel meteen aan de bramenstruik waar God doorheen spreekt tegen Mozes op de Sinaï. Of de vuurkolom die voor de Israëlieten uitgaat in de woestijn. Tekenen van Gods aanwezigheid. En dat vuur dat verschijnt en dat spreidt zich uit als vuurtongen. En ook het woord tongen wat daar gebruikt wordt, dat verwijst weer naar het woord spreken wat daarna komt. Dus we hebben wind wat al over de geest gaat, we hebben vuur wat al over het spreken gaat. En dat zijn dus allemaal tekenen van wat er aan zit te komen. En het derde teken, wind, vuur, en het derde teken is het spreken. De apostelen beginnen allemaal, of de leerlingen spreken allemaal in vreemde talen. Talen die zij niet gewoon zijn te spreken. En schijnbaar is er een enorm geluid. Want er zijn allemaal Joden buiten die iets horen en er naartoe gaan. Het is niet helemaal duidelijk of het nou het geluid van de wind is, of dat het geluid is van de apostelen die allemaal door elkaar aan het praten zijn. Maar de Joden die drommen samen. Ik moest zelf een beetje denken aan een ambulance die langs rijdt of de brandweer die langs rijdt en toch even de nieuwsgierigheid hebben om te kijken wat gebeurt er nou. mensen die misschien naar buiten rennen als het om de hoek is, om toch nog even te kijken, telefoon erbij te pakken, doen veel jonge mensen, toch even filmen hoe iemand zijn huis afbrandt, of weet ik veel wat. Dat beeld, Joden die hoorden iets en ze waren benieuwd, wat gebeurt er? Ik wil daarbij zijn, ik wil weten wat er gebeurt. En Pinksteren, wat er gebeurt is eigenlijk dus een wonder, nou dat weten we, het is een wonder. Want er worden talen gesproken door de discipelen die door alle Joden die daar zijn, bijna alle Joden die daar zijn, verstaan worden in hun eigen moedertaal. Wat er gebeurt is dat Babel, dat al in Genesis 11 gebeurt, dat wordt rechtgezet. Babel wordt teniet gedaan. En het bijzondere van dat wonder vind ik niet alleen dat er aparte talen gesproken worden, maar dat het ook door mensen verstaan wordt. Misschien is het wonder wel niet het spreken, maar het verstaan van die talen. Elkaar verstaan. En doordat die mensen elkaar verstaan, komt er ruimte in het verhaal dat Petrus een hele toespraak kan houden. En dat mensen daarnaar luisteren. En dat die toespraak van Petrus, dat beweegt zoveel mensen. 3000 mensen komen tot geloof op die dag. En die ruimte door elkaar te verstaan en naar die toespraak te luisteren, dat maakt weer dat die eerste gemeente geboren wordt. 3000 mensen. Die ineens, eensgezind, alles gemeenschappelijk, alles wat ze hebben durven op te geven om met elkaar te leven. En dat waren dezelfde Joden die daarvoor uit allerlei landen, uit allerlei culturen, uit allerlei, met allemaal verschillende godsdiensten en gewoontes gewoon waren, kwamen daar op Pinksteren bijeen en vormden een hechte gemeenschap. Een gemeenschap die wij, denk ik, als kerk niet meer echt zo ervaren. Niet meer zo het hoge ideaal van die eerste gemeente. En dat gebeurt bij Pinksteren. Doordat in eerste instantie mensen elkaar verstonden. Volgens mij is dat dus die boodschap van Pinksteren. Elkaar verstaan als ideaal. En dat elkaar verstaan is automatisch dus al wat de geest doet. Waar de geest is, daar kunnen mensen elkaar verstaan. Daar waar mensen elkaar verstaan, wordt het koninkrijk van God al zichtbaar. En ik vind dat meteen heel spannend, want wij leven in 2019. Wij leven in de tijd waarin wij al 2000 jaar na het Pinksterverhaal, en ik vind dat we er nog steeds met elkaar een puinzooi van maken. Echt een potje van maken met elkaar. Constant is er conflict, is er oorlog, is er strijd. En dat, we hoeven naar het nieuws te kijken, we hoeven misschien naar onze eigen levens te kijken. Ik moet misschien naar mijn relatie kijken, maar ook mijn relatie met mijn buurman denk ik vaak dat ik hem niet kan verstaan. Dat ik niet echt begrijp waar hij mee bezig is of wat hij bedoelt. Een voorbeeld daarvan is, onze samenleving is op dit moment meer gepolariseerd dan, ik weet niet of ik het ooit moet zeggen, maar het is enorm gepolariseerd. In Lelystad hebben wij een gemeenteraad van 16 verschillende partijen. Die samen met elkaar moeten bedenken hoe Lelystad geregeerd moet worden. 16 verschillende partijen. Iedereen die in zijn eigen kleur denkt en eigenlijk weinig ruimte voor de ander laat. En vaak maken ze er ook weer met elkaar een potje van. En dat is nog in de politiek, waar ze ook nog wel geleerd hebben dat ze netjes moeten spreken over elkaar. Dat ze ook nog weten, wat ik nu zeg heeft ook nog invloed over dat ik 2 jaar misschien samen iets met je moet doen. Als we kijken naar de wereldschaal is dit nog veel heftiger, die polarisatie. Zodra iemand iets zegt wat anders is dan wat jij denkt, dan word je beticht van fake news, is een nieuwe term die veel gebruikt wordt. Het nieuws wat de ander vertelt, dat klopt niet. Zitten fouten in en allemaal mensen worden aan twijfel gebracht. Iedereen leeft in zijn eigen bubbels. Facebook is ingedeeld dat je ook een beetje, die heeft algoritmes, dat je de berichten krijgt die je zelf interessant vindt. Dus dat denkt vaak in hetzelfde straatje als wat jij doet. We leven in een wereld waar wie het hardst roept, die wordt vaak gehoord. Wie het hardst roept, wordt het vaakst gehoord. En het is al Pinksteren geweest. Dat vind ik confronterend. Het is al Pinksteren geweest en nog steeds lijken we elkaar niet te kunnen verstaan. Is de geest dan niet aanwezig? En ik durf, als ik naar de kerkgeschiedenis kijk, ook te zeggen dat de kerk hier enorm in gefaald heeft in de geschiedenis. Echt enorm in gefaald heeft. En toch hebben we dit verhaal van Pinksteren, waarin we opgeroepen worden, ga elkaar verstaan. Ga eens moeite doen om elkaar te verstaan, want daarin wordt het koninkrijk van God zichtbaar. Dat is waar de geest in beweegt. Het eerste wat de geest doet in dit verhaal is zorgen dat mensen elkaar verstaan. Om elkaar te verstaan, jullie zullen het gezien hebben, ik heb een cadeautje mee. Of een nog niet ingepakt cadeautje. Communicatie of elkaar verstaan heeft altijd met meerdere partijen te maken. En dit is mijn illustratie daarvan, een cadeau. Dit is mijn boodschap, dit is wat ik te zeggen heb. Dit is wat er verstaan moet worden, dit doosje. En dat kan je inpakken, dat pak je ook in. Altijd als je het communiceert, pak je het in. En hoe je dat doet, dat maakt uit. Ik kan het papiertje eraf scheuren, ik kan hem netjes afknippen. Dat maakt uit over hoe dat cadeautje zometeen uitgepakt gaat worden. Hoe het cadeautje aangepakt wordt door de ander. Ik kan een klein plakketje overheen doen. Ik kan hem helemaal vol tapen, waardoor hij wat moeilijker opengemaakt wordt. Ik kan er mooie lintjes omheen doen. Ik kan hem ook gewoon zo naar iemand toe smijten, als ik wil. Ik kan van alles kan ik doen met dat cadeautje. En als dat nou is hoe wij elkaar verstaan, en als wij rekening houden met hoe wij dat cadeautje überhaupt al inpakken, wat je te zeggen hebt, proberen het iets mooi te maken, opbouwend te laten zijn, dat maakt al dat communicatie op een andere manier gaat plaatsvinden. En hetzelfde heeft te maken met hoe je het uitpakt. Ik heb geen invloed over hoe mooi ik mijn cadeautje ook ingepakt heb en ik geef hem aan iemand over. Ik heb er geen invloed op over hoe iemand dat cadeau uitpakt. Of die het netjes openmaakt, plakband voor plakband, en het papiertje weer opvouwt om het zelf later te gebruiken. Of dat iemand hem open scheurt, dat doe ik vaak als ik cadeautjes uitpak. Het open scheuren. Het maakt uit hoe je een cadeau aanpakt. Een boodschap van iemand probeert te interpreteren, aan te nemen. En wat het cadeau is, dat weten we vaak nog niet, voordat we hem echt in ontvangst nemen. Wat die boodschap of wat er verstaan moet worden, dat weten we vaak nog niet als het tot ons komt. Het kan lucht zijn. Er kan letterlijk, zoals in dit doosje, zit niks meer in. Kan lucht zijn. Het kan heel breekbaar zijn. Een glazen bordje die heel breekbaar is. Het kan niet, je kan je snijden aan het papier. Maar het kan ook heel waardevol zijn. Het kan heel waardevol zijn. Soms is het lucht, soms is het vuur. En ik wil dus zeggen dat we een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Zowel in het inpakken van het cadeau, maar ook als in het uitpakken. En niet eens in het inpakken, maar ook in het overhandigen en het aannemen. Knijp je het al fijn? Of durf je ook te vragen, te beseffen, hé, wat ik hier krijg kan daadwerkelijk een cadeau zijn. Wat gezegd wordt zou een cadeau kunnen zijn. Er zou iets heel waardevols in kunnen zetten, terwijl het misschien in de eerste instantie helemaal niet zo lijkt. Want er zit in alles wat iemand zegt een hele leefwereld zit erachter. Wat voor mij heel kwetsbaar kan zijn, kan voor de ander storend zijn. Wat voor mij uit boosheid gezegd wordt, zou voor sommige mensen zelfs een compliment kunnen zijn. Alles is mogelijk in hoe die cadeaus worden aangenomen en weggegeven. En dat maakt ook meteen dat het eigenlijk heel spannend is. Communicatie is heel spannend. Want ik weet niet of ik nou wil zeggen dat we alles met zijde handschoenen moeten aanpakken of geven. Dat is niet hoe het werkt. In het verhaal wat we gelezen hebben, denk ik ook dat, dat de spanning daar al in zit. Stel je voor dat, nou, misschien is de groep mensen was iets groter dan dit, waarschijnlijk die, waar de geest in eerste instantie op neerviel. En als hier ineens een harde windvlaag te horen zou zijn. Nou, we hebben die windvlagen afgelopen week genoeg gehoord. En dat roept een spanning op. Ik weet niet hoe dat hier in Friesland was, maar in Amsterdam zijn hele rijen met bomen omgewaaid. Echt midden in de stad, allemaal bomen die op de scooters en de fietsen lagen. Of in de gracht zelfs. Het is spannend. Er verschijnt een vuur. Nou, er is misschien wel niks zo spannend als vuur. Het kan ons verwarmen, maar het kan ook ons keihard branden. En we zien in het verhaal ook dat er spot gedreven wordt. Er zijn mensen die willen de boodschap niet horen. Die willen de ander niet verstaan of kunnen de ander niet verstaan. En dan wordt er maar gezegd, ze zullen wel dronken zijn. En dat gebeurt nog steeds. Dat gebeurt misschien ook wel hier. Dat was iets wat in ons gesprek ook een beetje naar voren kwam. Dat er angst was voor spot. Als ik dit zeg, hoe wordt daar dan op gereageerd? Ikzelf vind de grootste angst van communicatie of elkaar verstaan, vind ik, wat nou als ik heel veel moeite doe om de ander te verstaan en die moeite wordt niet teruggedaan? Wat nou als mensen mij niet willen verstaan? Ik vind dat spannend. En dat maakt vaak dat ik moeite heb om ook de ander te verstaan. Alleen al door mijn eigen angst om niet verstaan te worden, vind ik het soms moeilijk om andere mensen te verstaan. En toch vind ik dat ik en wij ons daar overheen moeten zetten. Als ik een geestvervuld leven wil leiden, dan is het nodig om alles te proberen om een ander te verstaan. Een geestvervuld leven. Ik geloof dat alle mensen in een bepaalde hoedanigheid de geest bezitten. En dan durf ik het geest ook te gebruiken als het woord wind of adem. Om te spreken is er adem nodig. De adem die langs de stembanden gaat, dat maakt dat er klanken ontstaan. En misschien dat elke boodschap, alles wat gezegd wordt, ook wel door de geest gedreven zou kunnen zijn. Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou kunnen. En wat nou als wij alle communicatie die wij waar dan ook maar tegenkomen, op die manier gaan leren interpreteren. Als mogelijke vindplekken van waar God zichzelf openbaart. Als mogelijke plekken waardoor de geest waait of briest of stroomt. Elke boodschap kan een plek zijn waarin de geest zichzelf openbaart. En ik heb al gezegd, ik vind dus eigenlijk dat Elim dit tot op een bepaalde hoogte echt al doet. Jullie zijn mijn ideale kerk als ik het heb over elkaar verstaan. Jullie hebben mij geleerd dat het niet altijd gaat over wat we geloven, maar ook juist over het gesprek, wat maakt het nou zo waardevol dat dit geloofd wordt voor jou. Terwijl ik me ook, ik vind dat hier dus al tot bepaalde hoogte gebeurt. In het gesprek voelden we dus ook wel bepaalde spanning soms en dachten we, gebeurt het nou echt wel altijd? Maar ik zou nog een stap verder willen gaan. Ik ben altijd een beetje op zoek naar, wat maakt nou dat ik christen ben? Hoe sta ik nou anders in het leven als christen? Hoe is nou zichtbaar dat ik een geestvervuld leven heb? Hoe zien mensen dat ik bij Jezus hoor? En ik denk dus dat er een antwoord zit in deze tekst. Alleen al door op deze manier met communicatie om te gaan. Als mogelijke vindplaatsen van waar de geest aanwezig is. Altijd voorzichtig zijn en proberen de ander echt te verstaan, te begrijpen. Dat maakt dat ik anders ben dan de wereld. Echt anders ben dan de wereld van dit moment. Want dat gebeurt veel te weinig. Ik wil afsluiten met een verhaal. En dat is een verhaal over een reis die ik gemaakt heb. Ik ben uitgenodigd om naar Israël en Palestina te gaan 2 jaar geleden. door een organisatie in Singapore. En er waren 12 jonge theologen die dat met elkaar mochten doen. Van de hele wereld. Dat waren mensen uit... de dichtstbijzijnde andere theoloog kwam uit Griekenland. En daarna Zuid-Afrika, Australië, Samoa is een eiland in de Grote Oceaan. Filipijnen, China, ik weet het niet eens allemaal. Singapore ook iemand. Ja. Allemaal mensen, allemaal andere culturen, allemaal manieren van geloof beleven. Ook allemaal andere kerkstromingen. En dat was een uitdaging. Het was prachtig, maar het was ook een uitdaging. We waren in een land waar conflict enorm speelt. De dagelijkse gang van zaken is het conflict tussen Israël en Palestina. En wij waren daar als een groep mensen die ook intern allerlei diversiteit uitstraalden. En er was één persoon, en eigenlijk al vanaf dag één botsten wij zo. Wij waren. Dat was Dora. Dora kan me toch niet verstaan als ze dit hoort. Dora. Dora kwam uit Griekenland en was Oosters-Orthodox, dus Grieks-Orthodox. En een heleboel kerken in Israël en Palestina zijn Grieks-Orthodox. Prachtige kerken. Maar ik had een beetje moeite met dat een kerk op een bepaalde plek de claim werd gelegd. Dit is de plek waar dit en dit gebeurd is. Dit is de plek waar Maria moest huilen. En de tranen zijn daar gevallen en daardoor zie je nu dat het een witte steen is. Dit is de plek waar Jezus zijn kruis liet vallen. Dit is de plek waar, nou noem maar op. Dit is de steen waarop. En Dora die was dus altijd in die kerk. Ging dan op haar knieën, ging de stenen kussen. Ging allerlei rituelen doen daar. En was vol overtuiging, dit is echt de plek waar het gebeurd is. En sprak daar voluit over. En wij moesten het allemaal maar aannemen. En dat botste. Ik ben een Nederlander, ik ben daar misschien wel te nuchter voor. Het botste. En tijdens die 6 weken bleef het botsen. En we ontdekten steeds meer dat zij vond dat mijn manier van leven met de geest, waarin ook de gaven van de geest, of ik spreek bijvoorbeeld wel eens in tongen, kunnen we het over hebben bij het koffiedrinken, maar dat is iets wat ik wel eens doe. Zij vond dat demonisch. Zij vond dat niet van God. En ik vond de manier waarop zij met al haar heiligen en plaatsen omging, vond ik niet van God. Dat was niet hoe voor mij het beeld van God matchte. En die strijd tussen ons tweeën, die was voelbaar in de hele groep. Tot de laatste avond. In de laatste avond waren we samen in een... We sliepen in een klooster die laatste avond. En we zaten met z'n tweeën in een soort kapel. En met zo'n gewelfd kapel, heel klein. Ik kon er eigenlijk niet goed in staan. En wij zaten daar met z'n tweeën. En we hadden een gesprek met elkaar, echt van hart tot hart. En het was heel spannend. Het was een vlijmscherp gesprek. We spraken elkaar op dingen aan. We bevroegen elkaar. Het was vlijmscherp. Maar door dat gesprek, wat dus echt niet met zijde handschoentjes gebeurde, leerde ik wel dat haar ervaring met de heilige of op die plekken voor mij bijna hetzelfde voelde als hoe ik de geest ervaar. In mijn dagelijks leven of in als we het over, hebben over het gevoel van vervuld zijn of als we het hebben over de gaven van de geest. Wij voelden bijna hetzelfde. En uiteindelijk bleek in dat gesprek dat wij allebei zielsveel van Jezus hielden. Waar we eigenlijk nog niet over gesproken hadden. En ik besefte in dat gesprek dat het misschien helemaal niet zo uitmaakt dat er verschillen zijn. Dat er diversiteit is. Maar dat God er juist doorheen werkt. Dat er een kern achter zit, onder zit. Waarin we eigenlijk hetzelfde zijn. En dat we allebei alleen maar gehoord wilden worden, gezien wilden worden. En dat gebeurde op die laatste avond. En ik durf te zeggen dat ik nog steeds niet denk, als ik naar Athene ga, zou ik wel een berichtje doen. En zou ik best koffie willen doen met Dora. Maar ik zou niet zeggen, ik ga nog eens 6 weken met haar op reis. Maar ik heb echt veel van haar geleerd. Ik heb echt veel van haar geleerd. En ik heb via haar heel veel geleerd over wie God is. Echt veel geleerd over wie God is. En hoe God in culturen, door culturen heen kan werken. Ik hoop dat wij dat allemaal een beetje van elkaar, met elkaar leren, maar ook zeker in de wereld naar buiten. Want daarmee wordt het de geest, denk ik, dus zichtbaar. En op die manier kan het misschien elke dag wel Pinksteren zijn. Amen.